Via het Johannes-evangelie. Johannes 19, dacht ik, als ik het wel heb. Ja. Waren wij terechtgekomen bij vers 14. Johannes 19, vers 14. Vers 13 en 14. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos. Lithostrotos. En in het Hebreeuws genaamd Gabbata. En ik heb al gezegd, dat betekent een geplaveide, een betegelde plaats. Dat betekent gewoon dat een plaats is waar tegelstenen lagen. Daar komt het ongeveer op neer. Tegelstenen zijn nou eenmaal een beeld van de oude mens, de werken van de oude mens, het leven onder de wet, al wat de oude mens voortbrengt. En het is die plaats, het is ook in die positie, dat Pilatus de Heer Jezus veroordeelt. En er staat bij, in de eerste plaats, dat het vrijdag was. Het was de voorbereiding van het Pascha. Want die term voorbereiding, die komt nogal eens voor in de evangelium, in verband met deze dag. Voorbereiding. En men zegt dan, het was de voorbereiding van het Pascha, dus moest men het paaslam gaan slachten enzovoorts. En dat is weer een misverstand, want het woord voorbereiding is gewoon de term voor de vrijdag. Het is heel eenvoudig. De zaterdag in het algemeen is immers de Sabbat en de voorbereiding is dan gewoon de dag daarvoor. Dus het is de voorbereiding in het algemeen. En als er staat voorbereiding van Pascha, wil het niet zeggen dat het Pascha bereid zou moeten worden. Het wil zeggen dat het vrijdag is in de week van Pascha. Dat is helemaal niks moeilijks. En bovendien wordt deze redenering bevestigd via de werken van Flavius Josephus. Maar goed, daar hebben we verder niks mee te maken. Het gaat erom dat we daaruit leren dat dit de normale Joodse uitdrukking is voor de vrijdag. En voorbereiding voor Pascha is dan de vrijdag van Pascha. Want niet die avond zou men het paaslam eten, want dat was immers de avond daarvoor al gebeurd. Het was dus inderdaad vrijdag, vandaar ook Goede Vrijdag. En het was omtrent de zesde uren, dat wil zeggen de zesde uren sinds de dag begon, oftewel de zesde uren sinds zonsopgang, waarmee je maar beziet dat de dag dus inderdaad 's morgens vroeg begint. En dat is dan zo ongeveer het middaguur. En op dat moment, midden overdag, is dat dus, hè? Midden overdag, zei Pilatus, wijzend op de Heer Jezus, ziet uw koning. Dat is een overeenstemming met de strekking van het Johannes-evangelie, waar de Heer wordt voorgesteld als het licht. En waar we gezegd worden dat het licht in de wereld is. En midden overdag, toen het licht het hevigst was, zal ik maar zeggen, toen de zon het hoogst stond, werd er gezegd, ziet uw koning. En daarna zou het weer donker worden. Al vrij snel, overigens. Veel sneller dan men verwachtte, immers. Want in de middag werd het ineens duister. Goed, wij gaan verder in het Johannes-evangelie, namelijk bij vers 15, waar staat, maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. En u begrijpt dat ze nu toch wel een uitspraak doen die echt heel direct in strijd is met de wet. Want er is maar één koning, er is maar één heer die gediend mocht worden. Dat was Jehovah zelf en nu zeggen ze, we hebben geen koning dan de keizer. En men beschuldigt de heer van godslastering, maar in feite is dit godslastering. Het is in strijd met de wet en wat de heer zei, daarvan dachten ze alleen maar dat het in strijd was met de schriften. Maar die kenden ze zelf niet. Goed, het vervolg hierop gaat even over naar Lucas. Lucas, 23, vers 24, waar staat, en Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou, en hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Dat is Lucas dus, en er staat dus inderdaad dat Barabbas werd losgelaten. Het merkwaardig is echter dat hier niet eens meer de naam van Barabbas genoemd wordt. Er staat, hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. En feitelijk is dat de beschrijving van Satan zelf en in tweede instantie dus de beschrijving van de vorst die komen zal. De grote tegenstander van de Heer Jezus Christus straks in de toekomst. Want oproer, dat is immers opstand. En Satan kennen wij als degene die in opstand kwam tegen God. En doodslag is het resultaat daarvan. Namelijk, Satan is de mensenmoorder enzovoort, en de leugenaar van de beginnen. die inderdaad in de gevangenis geworpen zal worden. En in ieder geval overwonnen zal worden. Maar via de Joden hier wordt een dergelijke figuur vrijgelaten. Losgelaten. U kunt ook rustig dat in verband brengen met de positie van Satan ook nu in deze tegenwoordige bedeling. Want die is eveneens losgelaten. U moet begrijpen dat in voorgaande bedelingen, dus tot en met de wet, niet alleen Satan rondging, zal ik dan maar zeggen, maar ook God zelf zich bezighield met de gang van zaken op aarde, zodat er beperkingen waren in het optreden van Satan. De mooiste illustratie, de duidelijkste illustratie daarvan vindt u in Job hoofdstuk 1. Satan kon van alles doen, maar er werden hem grenzen gesteld waar hij dus ook inderdaad niet over kon, door God zelf. En het eigenaardige is dat juist in onze bedeling God zich niet bemoeit met de gang van zaken in de wereld, althans niet actief en positief, ik hoop dat u dat begrijpt. Hij houdt zich niet direct en onmiddellijk bezig met het bestuur van deze wereld. En dat betekent dat Satan feitelijk volkomen vrij spel heeft, meer dan ooit tevoren. Hoewel hem de kop vermozzeld is, zal ik dan maar zeggen, heeft hij nu wel degelijk vrij spel. De enige beperking die hem opgelegd is intussen eigenlijk twee dingen. De ene kant, de volkomen uitroeiing van het Joodse volk is onmogelijk. Die grens is gesteld. En de andere ding is natuurlijk dat wij als gelovigen, hoewel wij met onze twee voeten, vuile voeten soms, staan in deze wereld, dat wij niettemin onttrokken zijn aan zijn macht en geplaatst zijn onder het koningschap van Christus. Maar dat gebeurt officieel buiten de wereld en in een andere eeuw, zal ik dan maar zeggen, in een andere aion. Hoe het ook zij, Barabbas werd losgelaten en overdrachtelijk is het uiteindelijk dat Satan wordt losgelaten. Want dat is de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Er zijn er minder begrenzingen, minder beperkingen opgelegd dan ooit tevoren. En Israël vraagt erom, en dat is precies wat in de toekomst ook zal gebeuren, maar dat onttrekt zich aan ons onderwerp nu, maar in de toekomst zal dat ook zo gaan. Dan zal men inderdaad degene die de leugen brengt geloven, en ze zullen wonderen en tekenen ontvangen, maar dan van de verkeerde kant zal ik maar zeggen, en ze zullen achter dit beest aanlopen, want zo wordt hij dan genoemd. Dus hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En zo stond het ook in Johannes, inmiddels vers 16. Toen gaf hij hem dan over op dat hij gekruist zou worden. Waarna een vers volgt in, laat ik maar nemen, Marcus. Marcus 15, vers 20. En als ze hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen kleren aan. Iets wat in Lucas en Johannes niet meer verteld wordt. Zo belangrijk is het ook niet. Maar goed, als we het tegenkomen, weten we nu op welk tijdstip dat dan precies gebeurde. Als ze hem bespot hadden, want ze bespotten hem immers met die purperen mantel. Dat was een middel om spot met hem te drijven. En toen dat gebeurd was, staten namen ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit. Dus hij ging weer in zijn eigen klederen op weg naar Golgotha. En ze leidden hem uit om hem te kruisigen. In Johannes staat er uitdrukkelijk bij. En ze namen Jezus weg. Ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. Hij droeg dus zijn kruis. Maar in Matthäus, Marcus en Lucas staat dan, Marcus dan maar weer, vers 21. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Dat wil zeggen dat aanvankelijk, kennelijk, de Heer zelf zijn kruis droeg, zoals staat in Johannes, maar daarna pakten ze iemand op, zomaar langs de weg kennelijk, ene Simon, die legde ze hem zijn kruis op. Het is niet helemaal duidelijk wie die Simon is, maar laten we dan vooraan beginnen. Simon betekent dat hij hoorde, een horende, en dus is hij althans overdrachtelijk een gelovige. En verder kwam hij van Cyrene, en dat is een plaats in Noord-Afrika. En Afrika wordt in verband gebracht in de Bijbel met Gam en Canaan, met de vervloekten, namelijk. Gam was de stam die vervloekt was. Dus hier is het, zo zou je dus moeten zeggen, het is een vervloekte, maar een gelovige. En hij droeg als vervloekte dat kruis. Ik heb ook stellig de indruk dat het een zwarte was. Dat staat er niet bij hoor, dat weet ik. Maar hoe dan ook, die indruk heb ik wel, of het waar is, dat weet ik dan niet. Maar voor de typologische betekenis moet duidelijk genoeg zijn. Het is een van Gam, dat wil zeggen iemand die onder de vloek leeft. En tot wie gezegd was, dat hij zou zijn een knecht der knechten. En dat verklaart ook waarom men die man zomaar pakte. Hij was een zwarte en dus was hij een slaaf. Of althans een dienaar, een knecht, van nature, vanwege zijn huidskleur. En vanwege de vloek die op Gam rust. En zeker gezien vanuit de Joodse gedachtegang is dat zeer voor de hand liggend. Want in de Joodse gedachtegang, van die van de Talmud en zo, is iedereen die geen Jood is van ondergeschikt belang. Hè? Dat is een minder ras. Als je praat over racisme, dat komt niet alleen in Duitsland voor. Nee, dat is zo. Nou, hoe dat ook zij. Deze Simon van Cyrene is dus iemand die een vervloekte is, een dienstknecht, iemand die in slavernij is, iemand van Gam zal ik dan maar zeggen. Maar hij heet Simon en dat betekent dat hoewel hij vervloekt is en onder de vloek leeft, wordt hij geassocieerd met, hij wordt verbonden met de Heer Jezus Christus. En hij neemt zelfs zijn plaats in, want Johannes zegt, de Heer Jezus zelf droeg zijn kruis, maar wij weten, het was Simon van Cyrene. En dat blijkt dan dat er niet zoveel verschil tussen die beiden bestond. Als u dat tenminste begrijpen kunt. Het betekent gewoon dat deze Simon de uitbeelding is van elk mens die onder de vloek leeft, maar tot geloof komt en daarom deelt in de positie van Christus. En dat betekent onder andere dat hij deelt in zijn schande. En dat is wat later in de Nieuwtestamentische brief ook gezegd wordt. Filippenzen, de brief aan de Filippenzen, is daar het meest sprekende voorbeeld van. Maar verder wordt het natuurlijk uitdrukkelijk weer gezegd in de bekende verzen van Hebreeën 12, de eerste verzen, waar gesproken wordt over de smaadheid die Christus gedragen heeft. Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij. Ik ben altijd in de war. Zijn kruis gedragen en de schande veracht enzovoorts. En is hij nu gezeten aan de rechterhand Gods. En later in Hebreeën 13, een hoofdstuk verder, staat dan, laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats, waar ook Christus gekruist werd, hè, en met Christus smaadheid dragende. De bedoeling is inderdaad dat we ons onttrekken aan de normale wereldse gang van zaken. Ik bedoel niet het amusement van de wereld, maar ik bedoel gewoon de wereld als zodanig. De hele gang van zaken, wijze van leven in de wereld, dat we ons daaraan onttrekken. En dus, als uitgestotenen, dragen wij smaadheid, maar het is dezelfde smaadheid van Christus. En dus dragen wij ook zijn kruis. Maar zo staat het ook ergens. En dat betekent dus dat dat dragen van het kruis is een beeld van het dragen van de schande, de spot enzovoort, de verwerping. Al wat de wereld de gelovigen nou eenmaal aandoet. En deze Simon deelde in die situatie van de Heer als voorbeeld van de gelovigen van vandaag uiteraard. Nou, dan gaat het verder. Er staat namelijk nu in Lucas, want dat is alleen maar in Lucas wat nu volgt. Er staat een grote menigte van volk. Dat is Lucas 23 vers 27. Een grote menigte van volk en van vrouwen. Als u het mij vraagt betekent dat gewoon een grote menigte van vrouwvolk. He? Ja, wat ongebruikelijk Nederlands woord. Maar het bestaat. Hè? Volk en vrouwen is gewoon een hendia. Dus het betekent gewoon vrouwvolk. Een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. Men zegt, dat hoort ook zo. Maar dat is nog maar de vraag, of dat zo hoort. Zij deden het in elk geval. En Jezus zich tot haar kerende, zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. En hij spreekt dus weer over Jeruzalem, zoals hij de laatste dagen steeds gedaan had. Gij dochters van Jeruzalem, deze geen dochter Sions. dochter Sions, dochter van Sion, dat is een wedergeboren Israël. Maar hier is gewoon dochter van Jeruzalem. En dus gaat het niet om gelovigen primair, maar om ongelovigen. Althans, in de uitspraak van de Heer Jezus. Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En dat is een heel korte verwijzing naar de profetieën over de grote verdrukking. Want dan zullen deze dingen gebeuren. Dat men zal zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Komt dit Oude Testament voor. Dat wordt ook aangehaald bijvoorbeeld in Openbaring hoofdstuk 6. Dus er wordt verwezen naar de verwoesting die over Jeruzalem komen. Hier kwam een verwoesting over de Heer Jezus. En die vrouwen weenden daarover. En wij weten hoe de werkelijke situatie is. Er zou een verwoesting komen over Jeruzalem, die vrouwen dus, en daarover weende de Heer Jezus. Al een paar dagen eerder, bij de zogenaamde intocht enzovoorts. En dus draait de Heer de zaak om. Hij zegt, ween niet over mij, maar weent over uzelf. En in verband met die verdrukking staat ook, doch weende de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, omdat die dan voor kinderen hebben te zorgen, uiteraard. En dat is een grote hindernis wanneer men geacht wordt binnen enkele uren, hooguit binnen enkele uren, het land uit te vluchten. Want dat is wat er in de grote verdrukking zal dienen te gebeuren, wil men daaraan ontkomen. Maar goed, dat is Matteüs 24 en daar ga ik dus niet verder op in. Indien ze dat doen aan het groene hout, dat wil zeggen aan de gelovigen, aan de rechtvaardigen, aan de levenden, in geestelijke zin althans, wat zal dan aan het dorre geschieden? Want dat betekent dat als ze dit al doen aan de rechtvaardigen, namelijk Christus, wat zal er dan gebeuren met de onrechtvaardigen? En wij weten wat er gebeurd is. Jeruzalem werd verwoest en er hebben duizenden, men zegt zelfs tienduizenden, kruisen gestaan buiten Jeruzalem, waar de overlevenden van het beleg van Jeruzalem gekruist werden. Nou, die waren al uitgehongerd en die waren al meer dood dan levend op dat moment. En vervolgens hebben de Romeinen hen gekruist. Dat is een verschrikking geweest. Lees de werken van Flavius Josephus, de ooggetuige, want die was daarbij. Nou, dan gaan we maar weer verder. Dan komen we nog steeds in Lucas, vers even kijken, vers 32, ja, waar staat, er werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. Dat is de eerste keer dat die twee anderen genoemd werden, deze twee misdadigers. Ze worden ook met de Heer Jezus mee geleid. Dus niet alleen de Heer ging naar Golgotha, maar twee anderen gingen gelijk op. En dan staat er, en toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. En in Johannes staat, toen gingen zij uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Want Golgotha is Hebreeuws. Eigenlijk is de naam niet Golgotha, maar Golgolet. En dat woord Golgolet komt rechtstreeks van Gilgal. En Gilgal, dat weten we langzamerhand, dat staat voor wedergeboorte, maar daarom ook voor het wentelen, het rollen, voor een rondgaande beweging. En men zegt dat een schedel, Golgolet, dat zo genoemd wordt vanwege de ronde vorm van de schedel. Dat zal ook wel, maar dan moet ik er meteen bij zeggen dat als dat dan al zo is, dan is die schedel weer rond, omdat die schedel bevat de hersenen. En dat wordt verondersteld de plaats te zijn, de zetel te zijn van de geest. Het is juist de geest die in verband staat met de eeuwige dingen. En vandaar dan eventueel die ronde vorm. Maar meer voor de hand ligt dat die ronde vorm helemaal geen rol speelt. En dat in dat woord Golgolet voor schedel het begrip wedergeboorte ligt opgesloten. Want men zal moeten komen, maar geestelijk weg, niet via de weg van handen en voeten, niet via werken, maar via geloof in het woord van God, via de wijsheid zal ik dan maar zeggen, zoals de Bijbel dat noemt. Via die geest dus komt men tot nieuw leven, komt men tot wedergeboorte. Vandaar dat het woord zo in elkaar steekt. Dat Golgotha betekent niet hoofdschedelplaats, het betekent gewoon hoofdschedel. Dat plaats, dat moet u weglaten. Want Gilgal, Of Golgol, zal ik dan maar zeggen, dat is hetzelfde. Dat is dan dat ronde, dat, de wedergeboorte. En Golgolet wil dan zeggen de zetel van de geest. Nou, in ieder geval, naar die plaats wordt men gebracht. De plaats waar dood en leven eigenlijk samenkomen. Bij een schedel, het woord schedel, denken wij meestal aan een lege schedel, zal ik dan maar zeggen. Een schedel van een dode. Maar het eigenaardige is dat die schedel, wanneer wij zo'n schedel zien, is het het meest afschrikwekkende van de hele mens, zal ik maar zeggen. Het is het zinnenbeeld van de dood. Terwijl diezelfde schedel eigenlijk het beginsel, het principe van het leven bevat. Die schedel die bevindt zich op de overgang van dood en leven. Dood en leven ontmoeten elkaar. Zie? En dat is precies hier op Golgotha natuurlijk ook het geval. Want hier op Golgotha wordt een einde gemaakt aan het bestaan van de oude schepping eigenlijk. Als ik het helemaal breed zeg. En tevens is dat meteen het uitgangspunt, de basis voor de komst van een nieuwe schepping. Nou goed, ze worden gebracht, hij wordt dus gebracht en zij worden gebracht naar Golgotha, Golgolet. En dan staat er, maar alleen in Matthäus en Marcus, zij gaven hem gemirrede wijn te drinken. In Matthäus staat, zij gaven hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die geproefd gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Hij nam die dus niet. Het is ook een wat rare zaak, want wijn spreekt over nieuw leven, terwijl mirre juist spreekt over de dood. Het is een combinatie, het is dezelfde soort combinatie als die opgesloten ligt in dat begrip Golgotha. Mirre spreekt over lijden, dus bittere reuk, vandaar dat er ook gal staat in Matthäus. Het is dus bittere, bitter gemaakte wijn. Men zegt dat men hem dat aanreikte als verdovend middel of iets dergelijks. Wel, daar heb ik geen verstand van. Dat zal misschien wel, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval een combinatie die niet kan. Wijn is leven en mirre staat voor lijden en dood. En de Heer drinkt het dus niet. En dan staat er, en als ze hem gekruisigd hadden, dat staat er dan heel kort. Het is nog een lange zin, want in Lucas staat, kruisigden zij hem al daar. En in Johannes staat, alwaar zij hem kruisten, daar wordt niet op ingegaan. Er wordt niet verteld hoe het gebeurde. Er wordt niet verteld wat de aard daarvan precies is. En het kan ook niet. En ik ben blij dat het er ook inderdaad zo kort staat. Want het zijn dingen waar wij vanuit onze positie hier, zal ik maar zeggen, ons eigenlijk niet in kunnen verdiepen ook. Dat is ook moeilijk ook. En ik hou me maar gewoon aan de schrift die bij het laconieke afzegt alwaar zij hem kruisten. Er wordt meer aandacht besteed aan de gesprekken tussen Pilatus, Herodes, de overpriesters enzovoorts, dan dat er aandacht besteed wordt, althans in de evangeliën, aan het lijden van Christus hier als zodanig. Dat wil niet zeggen dat de Bijbel daar verder niet over spreekt. De Bijbel spreekt er wel over, maar niet op deze objectieve manier, want dit is zeer objectief, van afstand, zo zij kruisigden hem al daar, alsof niks is. Maar de diepere dingen die daarbij een rol spelen, omtrent de gevoelens, bijvoorbeeld, van de Heer Jezus, over wat hem bewoog en wat er werkelijk in hem omging, dat zijn dingen die we echt niet vinden in de evangelium, maar die wij ergens anders in de Bijbel vinden, bijvoorbeeld in de profeten, maar meer nog in de psalmen. En het zal ook blijken dat wat nu volgt voor een groot gedeelte ook rechtstreeks aangehaald is eigenlijk uit de psalmen of een vervulling is van wat in de psalmen geschreven staat. En dan moet ik nog zeggen, wat er dan hier in de evangelie staat is inderdaad rechtstreeks daaraan ontleend, zodat er ons niks nieuws eigenlijk aan toegevoegd wordt. Dus, als zij hem gekruisigd hadden enzovoorts. Zij kruisigden hem al daar en dan, dat was nou, eens even kijken. Nou, ik neem maar Johannes even. Wat was het? Het was Johannes 19, hè? Alwaar ze hem kruisten. En dan staat er in vers 18. En met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Die uitspraak dat er twee met hem gekruist werden, die staat er ook gewoon zo bij. In dezelfde volgorde in Lucas. En dat is dus geen probleem, dat komt bij elkaar overeen. Johannes en Lucas, 23 vers 33. Alleen in Matthäus en in Marcus staat ditzelfde ook, maar een paar versen verder. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het zal ook een gebeurtenis zijn die niet op één bepaald tijdstip, één seconde of in één minuut gebeurt. Dat is een gebeurtenis die uiteraard langere tijd in beslag neemt, zodat je kunt kiezen op welk moment je zo'n melding maakt. En ik zeg dat weer met zoveel nadruk, omdat er zijn die zeggen dat aangezien op twee verschillende tijdstippen gezegd wordt dat de twee met hem gekruist werden, waren het er dus vier. Eerst twee en daarna nog twee. Dat is de bekende dokter Boulanger dus weer. Ik had het al kunnen weten. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Het is een gebeurtenis die langere tijd in beslag neemt. Dus kun je kiezen op welk moment je daar melding van maakt. Of je meldt dat ze aangevoerd worden, of dat ze daarmee beginnen. Of dat je meldt op het tijdstip dat het ook inderdaad gebeurd is. Maar goed, het maakt dus verder niks uit. De volgorde is kennelijk die van Lucas en Johannes. Dus eerst kruisten ze hem en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. Dat is ook de meest logische manier eigenlijk om het te vertellen. En wat er dan volgt, wat er volgt is namelijk in Lucas 15 vers 27... Marcus 15 vers 27, daar staat, en zij kruisten met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Dat is interessant dat het erbij staat, niet alleen aan elke zijde één, maar één rechts en één links. Dat betekent dat er met de één iets goeds is en met de andere is iets verkeerds. Wij worden verondersteld ze meteen als tegenpolen te beschouwen. Er zijn er twee, één aan de rechterkant, dat is altijd de rechterkant, hè. Nee, de rechterkant, zei ik nu. En de andere kant is altijd de linkerkant. En dat blijkt ook wel, want ze spelen een verschillende rol verderop in het verhaal. Je kan het wel meteen zeggen, deze twee misdadigers zijn gewoon een beeld van de mens. Zoals die leven na de dood van de Heer Jezus, zijn misdadigers die veroordeeld zijn, die aan het kruis hangen, die gekruist zijn samen met Christus. En het enige wat ze nog kunnen ze doen hier. Nou, ik wijs naar het hoofd, ik kan natuurlijk ook naar het hart wijzen. Dat is het enige wat ze nog kunnen doen. De zaak is namelijk, laat ik eerst even verder lezen in vers 27, dat er staat, en de schrift is vervuld geworden, die zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En dan zeggen we, nou ja, dan is dat leuk vervuld. Eigenaardig hoe dat in Jesaja 53 vers 12 al gezegd kan worden. En dat is dus precies zo vervuld. Wat een wonder, hè, dat God het zo lang van tevoren al aan Jesaja gezegd heeft. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Want de zaak is dat Christus wordt gerekend met, dus te midden van en samen met de misdadigers. Wel, dat was toen op dat moment zo, maar het is nu nog zo. Want toen de Heere Jezus stierf, voor wie stierf hij toen? Ik heb het al zo vaak gezegd, je moet het meteen opspuiten. Hij stierf voor goddelozen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor krachtelozen. Allemaal uit Romeinen 5. Niet voor gelovigen, niet voor nette mensen, daar is trouwens helemaal niet voor nodig. Vinden die zelf? Nee, het is toch zo. Voor goddelozen. Toen wij nog zondaren waren, toen wij nog krachteloos waren, is hij voor ons gestorven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. En God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat wil zeggen, het werk wat Christus deed was inderdaad ten behoeve van, en in naam van, en in de plaats van, de gehele oude schepping. Of laat ik het dan beperken tot de mens. Maar het is feitelijk ten behoeve van de hele oude schepping. Er komt immers ook een nieuwe schepping. En toen de Heer stierf, droeg hij de zonden der wereld. Johannes de Doper zei het. Zie het Lam Gods dat de zonden der gelovigen wegneemt. Nee, zei hij dus niet, hè? Hij zei, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En dat is de reden waarom wij aan de wereld, aan elke zondaar, elke krachteloze, elke onrechtvaardige en elke goddeloze het evangelie brengen. Omdat Christus wat voor hen gedaan heeft. Niet, hij zal iets voor hen doen zodra ze tot geloof komen, hoewel dat waar is. Maar hij heeft iets voor hen gedaan, alvorens zij tot geloof kwamen, toen zij nog krachteloos waren. Christus is te zijner tijd voor de zonden gestorven, staat er. Het is dus gebeurd. En dat betekent dat niet alleen de Heer Jezus gekruisigd werd, maar daarmee werd de hele wereld gekruist. inclusief alle beginselen der wereld, en dat was Colossense, en inclusief het handschrift dat tegen ons was, wat hij aan het kruis heeft genageld. Die hele oude schepping is daar geoordeeld.
Ja.
Ja. Ja, ja, maar dat gaat helemaal niet of niet helemaal over de dood, zo moet ik het zeggen. Dat is weer een ander verhaal. Dat namelijk de levende Christus, de opgewekte Christus, zijn leven, niet zijn dood, zijn leven nu wijdt aan de gelovigen, aan de opbouw, aan de dienst aan de gelovigen. Het is die meester immers die dient. Het is de Heer die ons dient, onze voeten wast enzovoorts. En in vele gevallen als er staat dat de Heer zijn leven gegeven heeft ten behoeve van de gelovigen, ten behoeve van de vrienden, ten behoeve van de gemeente, dan slaat het niet op zijn kruisdood, maar slaat het op de bekende hoge priesterlijke taak van de Zoon des Mensen in de hemel nu. Maar aangezien men die niet kent, schuift men die verzen allemaal terug en zegt dat het gaat over zijn dood aan het kruis. Maar dat is niet waar. De Christus, de levende Christus, heeft zich overgegeven aan de gemeente, staat er, Efeze 5. Of ten behoeve van de gemeente. En dat slaat niet op zijn dood, maar dat slaat op de levende Christus, die niet op zijn troon gaat zitten, althans niet hier op aarde in Jeruzalem, niet eist opdat hij de heidenen zou krijgen tot een voetbank zijnde voeten of zo, maar in tegendeel zich bezighoudt met de gemeente. Daar bijt hij zijn leven aan. Die gedachte is dat. Maar goed, dat is echt een ander onderwerp, dus ik ga daar nou niet verder meer op in.
Ja.
Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Daarom ga ik er dus wel even op in. Maar ik ga dat niet nou met andere schriftplaatsen staven, want dat is nou eenmaal een heel ander onderwerp. Dat heeft te maken met wat de Heer zou doen na zijn opstanding. En dat was ook wat uitgebeeld werd in na de maaltijd stond hij op, legde zijn kleden af, omgordde zich met een linnen doek en begon de voeten van zijn discipelen te wassen. Dat is het. Dus de opgewekte Christus, die leeft voor ons. De hoge priester die altijd leeft om zijn volk volkomen zalig te maken en te houden. Maar dat spreekt niet over zijn dood. Goed. Ja, ik moet verder met dit schriftgedeelte. Hij is met de misdaders gerekend. Wilde zeggen dat hij verbonden werd, als het ware één geheel werd, samen met de misdadigers. Dat is niet alleen met die twee aan het kruis, want dat is slechts de uitbeelding daarvan. Maar het is zo nog steeds in onze bedeling. De hele wereld is met Christus gekruist. Galaten 6. Ik zal roemen in het kruis van Christus door welke de wereld mij gekruist is. Dat wil zeggen, zoals wij het zien, en wat ons betreft, is de wereld gekruisigd. Omdat de Heer de plaats van de wereld innam. Dat is die kwestie van plaatsvervanging. Of zoals Paulus het zegt in 2 Korinthe 5, wij zijn van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Kortom, de Heer stierf voor alle misdadigers, dus zijn alle misdadigers voor God gestorven. En dat is wat uitgebeeld wordt door in die twee gekruisigden hier. Alleen er is een verschil, één is links en één is rechts. Dat wil zeggen, en dat zal straks ook blijken, de een komt niet tot geloof en verwerpt de Messias, en dat is erg link. Hè? En de ander die komt tot aanvaarding, in tweede instantie schijnbaar, maar in ieder geval komt tot aanvaarding van Christus. En hij zou dus met hem in het paradijs zijn, en dat is recht. Dat is recht. Alles zal recht komen. Oh, dat mag je niet meer zeggen, geloof ik, hè? Want dat is Afrikaans. Nou ja. Goed, we komen dat vanzelf tegen, dus ik ga nu maar verder. Hij is dus inderdaad met de misdadigers gerekend, maar dat betekent dus inderdaad dat hij stierf voor de misdadigers. En dat toen hij stierf, stierven de misdadigers met hem. Toen hij stierf, stierf eigenlijk de wereld. En de boodschap van het evangelie, dat, ja, ik heb eigenlijk niet eens tijd om het te zeggen, maar ik laat me de kans toch niet ontgaan. De boodschap aan de wereld is niet dat als men komt tot geloof in de gekruisigde, dat men dan van de zonden verlost is. Of dat de schuld is weggedaan. Want het kan best zijn dat iemand uw rekeningen wil betalen, maar dood gaat u toch. Sorry dat het zo ruw klinkt, maar dat helpt je namelijk niet. En als je sterft, maakt het niet uit of je schulden had op dat moment of niet. Hooguit voor je nabestaanden, maar voor jezelf niet. Het kan best zijn dat onze zonden zijn weggedaan en betaald zijn, maar wij sterven en daarmee is het afgelopen. Dat helpt ons dus niet wezenlijk. Zie, je laat alleen net de boel achter, maar daar heb je verder niks aan, hè? Dat dient toch tot niets. De boodschap is niet de prediking van het kruis. De boodschap is de prediking van het leven. De prediking van de Christus die leeft. Men predikt de levende God. En als Paulus beschuldigd wordt, dan zegt Paulus, ja, ik weet wel waar het over gaat. Het gaat over de opstanding der doden. Daar gaat het over. Of Christus nou al of niet is opgestaan. Of er leven is of niet. De boodschap is, Paulus zegt het ook in 2 Korinthe 5, een bediening des levens. Wel 2 Korinthe 3 staat dat, maar in 2 Korinthe 5 zegt hij, wij bewegen de mensen tot het geloof, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En dus prediken we aan al deze dode mensen het leven wat er is in Christus. Het heeft geen zin om aan dode mensen de dood voor te houden. Dat zijn ze namelijk al. Om twee redenen. In de eerste plaats omdat ze sterfelijke mensen zijn en dus ten dode opgeschreven. En zeker als zondaren zijn ze dat. En in de tweede plaats, maar dat is eigenlijk de eerste op dit moment. Dat is omdat de Heer Jezus zijn leven voor deze wereld gegeven heeft. Dat is ook de enige fundamentele verklaring voor het feit dat God zich inderdaad niet bezighoudt met de wereld. Of met de zondaar. Die wereld en die zondaar heeft hij in principe al geoordeeld in de Heer Jezus, in het kruis. En het enige wat God doet in verband met die mensen, met die zondaar, is hen het leven in Christus voorhouden. Daar gaat het om. En de boodschap in het Nieuwe Testament, en meer speciaal in de Paulinische brieven, is natuurlijk de boodschap van dat we niet alleen met Christus zijn gestorven. Nee, er staat, indien wij dan met Christus gestorven zijn, wordt niet gezegd dat het zwist, er staat gewoon, als dat nou eenmaal zo is, wordt als vastgegeven aangenomen en daaruit wordt dan geredeneerd, indien wij met Christus gestorven zijn, dan zijn we ook met hem opgewekt, Romeinen 6. Hè? Indien we één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Ja, dat is het verhaal. En het verhaal gaat nog verder, want als we met hem zijn opgewekt, dan zijn we natuurlijk ook met hem gezet in de hemel. Maar dat was inmiddels weer Efeze 2, vooruit, ja. Dat begint dan in 1 dus, hè. Maar inderdaad, zo is dat, ja, dat is de volgorde. De hele wereld is met Christus gekruist en het evangelie heeft tot doel de mens te bewegen tot het geloof, opdat hij op grond van geloof met Christus zou leven. Het is niet zo dat je op grond van geloof deel hebt aan het kruis. Nee, op grond van geloof heb je deel aan het leven. Kan ook niet anders. Want geloof is geloof in het woord. En door het woord komt het leven. Alle dingen zijn uit het woord gekomen. De woorden, de Heer Jezus zegt ook, mijn woorden zijn geest en leven. We hebben dat woord nodig om tot leven te komen. Want wij zijn dood. Om wat voor reden dan ook. En er staat ook in hetzelfde Efeze 2 trouwens, er staat dat wij dood zijn door de misdaden en de zonden. En dat we vervolgens met Christus, door zijn genade, worden opgewekt. En begrijp me nou eens goed, want dan kan ik nog eens wat uitleggen. Wat konden die lui aan het kruis doen eigenlijk? Niks. De voeten zaten vastgespijkerd, de handen zaten vastgespijkerd, zij konden helemaal niks doen. En dan zou zo'n man ook eens de vraag moeten stellen, wat moet ik doen om behouden te worden? En het antwoord is, dat maakt helemaal niks uit, want je kunt niks doen. En dat was hetzelfde geval met die man die in rovershanden gevallen was in de weg van Jeruzalem naar Jericho. Wat moet ik doen om behouden te worden, zei de schriftgeleerde. En de Heer vertelde toen die gelijkenis, wel die man die kon niks doen. Dat was het nou juist. En dat blijkt ook, want waar men leert, hè, waar men, ik hoef het u eigenlijk niet te vertellen, want de meesten van u weten dat, waar men leert dat een mens wat zou moeten doen om behouden te worden, dan leert men tegelijkertijd dat hij het niet kan. En daar word je dus langzamerhand gewoon helemaal van. Hè? Daar word je dus, dat kan dus niet, dat is zo tegenstrijdig. En je houdt er ook een verschrikkelijke strijd uiteraard aan over. Dan moet je uitbreken, want daar klopt iets niet in. Zie? Men kan namelijk niks doen, dus hoeft men ook niks te doen. We hebben dan een middelaar nodig, dat is het verhaal, hè? We hebben een middelaar nodig, iemand die iets voor ons doet. En dat is ook wat hier in deze gebeurtenissen plaatsvindt, maar ook geïllustreerd wordt uiteraard. Nou, ik moet eerst verder en dan in de historische volgorde. Dus van Marcus 15 vers 27 springen we naar vers 34 van Lucas. Lucas 23 vers 34. Want daar vinden we het zogenaamde eerste kruiswoord. Jezus zei: de Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dus de volgende vraag: is dat gebed ook verhoord? Nou, dat is makkelijk genoeg, dat weten wij toch. Wie worden de zonden vergeven? De gelovigen. Dat betekent dat diegenen die tot geloof zijn gekomen sindsdien, ook van deze Israëlieten of Romeinen of wie dan ook, die zijn deze dingen inderdaad vergeven. Want dat zei de Heer ook, wie gezondigd zal... Oh, wat zal ik nou weer van onderwerp aan? Maar goed. Wie gezondigd zal hebben, je gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, uiteraard op grond van geloof. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal het niet vergeven worden. Dat wil zeggen, men kon de Heer Jezus letterlijk en lijfelijk, de Zoon des Mensen, hè, men kon de Heer lijfelijk verwerpen en zelfs kruisigen. Maar na zijn opstanding kon men alsnog tot geloof in dezezelfde Heer komen, alleen heet hij dan uiteraard de Heilige Geest. En als men niet tot aanvaarding komt van deze opgewekte Christus, de Heilige Geest, de zich verbergende Christus dus, dan worden de zonden niet vergeven. En bovendien, de hele wereld draagt uiteindelijk schuld aan de verwerping, in ieder geval aan de dood van de Heer Jezus. Dus men heeft eigenlijk allemaal gesproken tegen de Zoon des Mensen. Maar omdat wij komen tot aanvaarding van de opgewekte Christus, omdat wij ons laten overtuigen door de Geest, maar dat is een hele andere uitdrukking voor precies hetzelfde, worden ons deze zonden vergeven. En dat is de verhoring van dit gebed. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Joden of de Romeinen desnoods die hierbij betrokken waren. Natuurlijk werden hun deze dingen vergeven wanneer ze kwamen tot aanvaarding van de opgewekte Christus. En indien niet, dan niet. Want zonden worden alleen vergeven aan gelovigen en anders niks. Dat betekent dus, en nu zeg ik het voor de zoveelste keer weer eens een keer heel kort, de zonde tegen de Heilige Geest is niks anders dan ongeloof. Want de Heilige Geest leidt in waarheid. Niet alleen dat, ik heb u gezegd, als je bij de waarheid komt, weet je dat het de waarheid is, want de Heilige Geest overtuigt daarin ook. En als men dat afwijst, dan is dat dus regelrecht een zonde tegen de Heilige Geest. De vraag is alleen hoe vaak je dat kunt doen. Maar goed. Ja, je moet ze laten praten. Je moet altijd meteen vragen, waar staat het in de Bijbel? En als ze dat niet kunnen aanwijzen, dan zeg je, nou, dan kom je maar eens een keer terug, als je het wel weet, om het te laten zien. Heel vriendelijk uiteraard, want niet iedereen weet precies uit zijn hoofd alles in de Bijbel te vinden. Maar je hebt geen recht om zulke dingen te zeggen wanneer ze niet echt in de Bijbel staan. Dat is de grootste fout die altijd gemaakt wordt. Men kletst een eind weg en men citeert de Bijbel, terwijl het niet staat in de Bijbel, maar in... De sprookjes van Andersen. Nee, Andersen, zei ik. En, hè? Of andere kunstig verdichte fabelen. Maar niet die van Petrus uiteraard, want die bestaan niet, hè? Nee, zo is dat. Nee, zonde tegen de Geest is inderdaad zonde tegen de opgewekte Christus. En dus is het gewoon de verwerping van de Christus en dus gewoon ongeloof. Maar goed, ik heb van de week aan iemand beloofd dat ik hopelijk binnen niet al te lange tijd een keer daar ergens bij een of andere gelegenheid daarover zal spreken. Dus binnenkort dus op band. Hè? Zo is het. Gedenk mijn banden. Want cassettes waren er toen nog niet. Goed, Johannes gaan we naartoe. Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Dat is een algemeen gebed om vergeving van deze verwerping van de Heer. Die ook inderdaad verhoord wordt wanneer men uiteraard tot geloof komt. Dit is uitspraak, dit gebed is onderworpen aan dezelfde regels die de hele Bijbel door uiteraard gelden. Goed, dan komen we bij vers 23 van Johannes, wat was het ook weer, 19. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen. Ik lees het hier, omdat het hier het meest uitgebreid staat, maar het staat eigenlijk in alle evangelieën. Ze namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht één deel, en de rok. Dus de kleding werd verdeeld in vier delen en de rok. En de rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. En dat moet dus wel in het Johannes-evangelie staan. Want dat kleed uit één geheel geweven, dus als kleed was het geweven, zonder naad. Zo'n kleed is uiteraard de uitbeelding van de Godheid van Christus. Hij is één. Het zijn niet meerdere delen die aan elkaar gevoegd zijn, maar het is één. Het is hetzelfde als het verzoendeksel. Gemaakt, gedreven uit één stuk goud. Of men het werkelijk zo gedaan heeft, dat is nog altijd de vraag. Maar zo staat het in ieder geval in het woord beschreven. Dat men uit één stuk, één klomp goud, de hele deksel, inclusief de cherubs, gemaakt heeft. En dat spreekt over de Godheid van Christus uiteraard. Het is één deksel en daaronder de kist met zijn vier zijden. Dan heb je hetzelfde verhaal, vier zijden. Want die vier zijden spreekt over de mensheid van Christus. En het ene deksel spreekt over zijn Godheid. Naar beneden is het altijd vier en naar boven is het altijd één. En ik heb vroeger, maar dat was in 1973, al eens zo gestaan in de Morgenrotent in Franeker. En er zijn mensen die het nog weten. Ik zo gestaan, kijk, vier naar beneden heeft te maken met de aarde, de vergankelijke dingen. En de vijfde, die is opponeerbaar, die staat apart. De één, dit is ook eigenlijk de eerste vinger, hoor, dit, de duim. Die staat apart en die staat in verband met de hemelse dingen. Het was ook de rechterduim, de rechtergrote teen en het rechteroorlapje waarop het bloed gesprenkeld moest worden bij de wijding van de priester. Heb je weer zoiets, hè? Die aardse dingen niet, maar de hemelse dingen wel. Nou goed, dat vinden we dus hier ook. Die ene rok is dus een beeld van de Godheid van Christus. Dat is juist iets wat in het Johannes-evangelie benadrukt wordt. En zij laten hem ook één. Net als dat er staat dat zijn benen niet gebroken zouden worden, zo wordt deze rok niet verdeeld. En ze zeiden dus ook in vers 24, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens of van wie die zal zijn. En er staat erbij, opdat de schrift vervuld worden, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. En dat staat in Psalm 22. En de tijd ontbreekt ons inmiddels, maar Psalm 22 spreekt uitgebreid over de kruisiging van de Heer Jezus. Zo ongeveer alle details van de kruisiging worden in Psalm 22 aangehaald. En ik kom er nog wel op, dus ik ga nu eerst maar even door. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan, staat er. En dan vers 19 van Johannes 19. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven Jezus de Nazarene, de koning der Joden. In Lucas staat alleen maar deze is de koning der Joden met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Dat stond er al in drie talen. In Marcus staat alleen maar de koning der Joden. En in Matthäus staat deze is Jezus de koning der Joden. Zodat ook in Johannes het weer het meest uitgebreid staat. Jezus, namelijk Jezus van Nazareth, zijn volle naam. Koning der Joden. En leesbaar in drie talen. Grieks, het Romeins, dat wil zeggen het Latijn. Want dat is Latijn, hè. Grieks, Latijn en Hebreeuws. Precies. De drie klassieke talen, de talen die toen in omloop waren. Grieks vanwege de Griekse cultuur, Latijn vanwege het Romeinse Rijk, waar het deel van uitmaakte, en Hebreeuws, omdat het inderdaad een Joodse aangelegenheid was, zodat je mocht aannemen dat eigenlijk iedereen die daar langskwam het kon lezen. Zodat daar aan de hele wereld bekendgemaakt werd, hè, daar gaat het om, heel de wereld werd bekendgemaakt, dat daar stierf Jezus van Nazareth, de koning der Joden. En het was volkomen correct wat erop stond. Of het spottend bedoeld was, weet ik niet, maar het was zo. Dat was Jezus de Nazarener, Jezus de gezonden vorst, want zo wordt Nazarener wel vertaald. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Waarna er staat, dit opschrift dan, in Johannes 19, vers 20, dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. Zie, dus het was wel buiten de stad, maar er staat wel uitdrukkelijk, het was in de buurt van de stad. Het heeft wel, staat wel in relatie tot de stad. Het was niet zomaar ergens in Galilea, bedoel ik maar. Hè. Het was bij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. En bij de stad wil zeggen, er kwamen daar mensen langs naar de stad toe. En iedereen die die stad, Jeruzalem, in of uitging, kon daar lezen dat daar hing de koning der Joden, de koning van Jeruzalem, kortom, de Messias. Dus men heeft uitdrukkelijk de koning der Joden gekruist, want dat stond erbij. En zo was het ook, want daar ging het op het proces ook over. Dan staat er, de overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, want die weten overal wel weer wat kritiek op. Zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Want ze waren het natuurlijk niet mee eens dat dit de koning der Joden was. Maar Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Dat wil zeggen, zijn woord bleef vast. Ik denk dat het toch een beetje een verwijzing is naar het woord van God zelf. Want hij was natuurlijk de koning der Joden. Wat daar stond, was juist. En je zou bijna afvragen of soms Pilatus voor de gelegenheid geïnspireerd was. Waarom ook niet? Als de hoge priester van Israël, ongelovige hoge priester van Israël, geïnspireerd bepaalde uitspraken kan doen die hij weliswaar zo niet bedoeld heeft. Maar dan kan Pilatus dat ook. En hij is het nu zat en hij zegt, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Dat woord vergaat niet. Dit is de koning der Joden. En het was het ook. En hij werd verworpen. Waarna ik ineens overga naar Matteüs, waar we terechtgekomen zijn dan bij vers 39. Van Matteüs 27. Vers 37 staat hetzelfde, hè? Deze is Jezus de koning der Joden. Vers 38 spreekt dan pas over, er werden ook twee anderen met hem gekruist, maar dat wisten we al. Ik denk dat ze eerst de Heer gekruist hebben, toen die twee misdadigers, en dat ze toen dat bordje boven het kruis gespijkerd hebben. Met die ene spijker die nog over was. Zoiets, hè? Dat was het werk af, dat is heel veel voor de hand liggend. En dan staat er in vers 39, en die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, want ze hadden er toch wel meer van begrepen dan wij misschien verwacht hadden, want dat sloeg immers op de kruisiging, hè? Gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de zoon Gods zijt, zo kom af van het kruis. En mijn reactie is, hij was de zoon van God en dus kwam hij er niet af. Als hij er afgekomen was, dan zou hij zich niet hebben kenbaar gemaakt als niet de zoon van God. Maar juist omdat hij aan het kruis bleef, bewees hij te zijn, of bleek hij te zijn, diegene die in het Oude Testament als de zoon van God was aangekondigd. Want de Christus moest deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Dus bleef hij aan het kruis en bewees daarmee dat hij de zoon van God was. Zoals een van die Romeinse figuren, die centurion, ook achteraf toegaf. Nadat de Heer stierf, zei waarlijk, deze is de zoon van God. Hij moet wel wat van de schriften geweten hebben, zoals er meer Romeinen waren die er wel wat van wisten. En desgelijk staat er in vers 41 ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf er niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft getuigd, ik ben Gods zoon. En ze zeggen, wel, hij zegt dat hij Gods zoon is, dan moet hij hem maar helpen. En als dat gebeurt, zullen wij hem geloven. Waarmee weer eens blijkt, en we hadden het daar gisteren ook al over, waarbij weer eens blijkt hoe weinig de schriftgeleerden van de schrift weten. Want ze hebben niet eens in de gaten dat ze rechtstreeks citeren uit Psalm 22. Waar gezegd wordt dat zij dit zouden zeggen. En hier zeiden ze het. Dus die psalm die hebben ze blijkbaar niet gekend. Jesaja 53 kenden ze trouwens ook niet. Maar Psalm 22 blijkbaar ook niet. Maar ik bewaar hem nog even, want Psalm 22 ga ik later nog naartoe. Dat beloof ik. En dan staat er, en hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En dat is interessant, omdat hetzelfde ongeveer ook staat in Marcus 15, vers 32, waar staat, ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Dat staat dus, gaat dus uit van allebei. De misdadigers die met hem gekruist waren. Terwijl in Lucas 23, vers 39 staat, en één der kwaaddoeders die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf. Maar de ander antwoordende bestraft hem, zeggende, vreest gij ook God niet, enzovoorts. En we weten wat hij doet. Hij richt zich tot de Heer en zegt, Heere, gedenk mij dan als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat lijkt nou een tegenstrijdigheid, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Want dan denk ik even na en dan zeg ik, nou, dan, er zijn twee, in ieder geval twee mogelijkheden, heb ik gauw even bedacht. Er zijn in ieder geval twee mogelijkheden. Namelijk, de ene is dat één van die twee spreekt en die werd beschouwd als de woordvoerder van beiden. En die bespot de Heer. En dan klopt het wat in Matthäus en Marcus staat. Dus één wordt beschouwd als de woordvoerder en wel de linker, uiteraard. En de andere mogelijkheid is dat ze het eerst beide deden, waarna één van hen, de rechtse uiteraard, alsnog van gedachten verandert en tot inkeer komt, tot bekering komt. Dat kan ook. Maar beter is om te begrijpen waarom het dan ook echt zo verschillend staat in die evangeliën. En dat is niet moeilijk te begrijpen, want ik heb al gezegd, die misdadigers zijn een beeld van de mensheid in de wereld sinds de kruisiging van de Heer Jezus. De hele wereld is met hem gekruist. Dat is in het algemeen waar en dus kun je zeggen, de wereld bespot hem. Al die misdadigers, de misdadigers dus, bespotten hem. Maar bij nader inzien zijn er enkelen, maar dat is een minderheid, zijn er enkelen die inderdaad tot aanvaarding van deze Heer en deze koning der Joden gekomen zijn. Dat is het dan. Want er is een linker en een rechter en je moet niet zeggen 50% verwierpen en met 50% niet. Dat is niet de gedachte. Het gaat om twee principes die tegenover elkaar staan. En in het algemeen verwierp men hem, maar er was een uitzondering. Want er zijn enkelen, namelijk de rechtsen dus kennelijk, er zijn enkelen die wel tot aanvaarding van hem komen. Ja, de rechtsen gaan het koninkrijk in. Die links staan, die worden, nee, dat is Matthäus 25. Hè? Dat is eenvoudig genoeg. En dan komen we bij de uitspraak van de Heer, die reageert op die ene misdadiger. Die zegt namelijk, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij erkent dus dat Jezus de koning der Joden is. En hij erkent zelfs dat hij ooit nog, op wat voor wijze dan ook, in zijn koninkrijk zal komen. Dat is nogal wat. Terwijl hij daar hangt te sterven. En ze sterven dezelfde dood, hebt u dat? Bent u ook met Christus gekruist? En dat is het toch, hè? Wel, dan zullen we ook met hem delen in zijn koninkrijk. Er is alleen één moeilijkheid aan verbonden. Op het moment dat de Heer en ook deze misdadiger stierf, was dat koninkrijk er nog niet. En tot vandaag de dag wordt er gebeden, uw koninkrijk komen. Dus hier is het in ieder geval ook nog niet. Maar goed, de man gelooft dat het koninkrijk er ooit zou zijn en zegt, gedenk mij en als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is trouwens hetzelfde als wat de schenker zei tegen Jozef. Hè? Het is precies hetzelfde verhaal hoor. De schenker en de bakker. Je kunt net zo goed zeggen dat die de schenker en de bakker meegekruist werden. Met wie? Met Jozef. Nou ja, de zoon van Jozef was het, maar dat is ook Jozef. Zijn we allemaal al wakker? Goed, er zit een parallel in dit verhaal ergens helemaal in het Oude Testament. Hè, bij de geschiedenis van Jozef in Egypte. Maar goed, ik laat dat voor wat het is. Hij zegt, gedenk mij als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. De Heer geeft antwoord en doet dat heel kort. Waarom zou hij ook? Hij is hier van weinig woorden in elk geval. En in de eerste plaats zegt hij, dat zal ik doen. In de tweede plaats zegt hij, dat, maar het is nu nog niet. En hij zegt dus, voorwaar zeg ik u, heden, wat nu aangaat, zult gij niet met mij in het koninkrijk zijn, maar zult gij met mij in het paradijs zijn. Want het koninkrijk is er nog niet, het koninkrijk zou pas komen op zijn vroegst, bij de opstanding van Christus, op zijn vroegst. Want later komt het eigenlijk pas hier op aarde, namelijk in de zesde en zevende bedeling. En in afwachting daarvan, en in afwachting eigenlijk van helemaal een nieuwe schepping, gaan de doden, ook de gelovige doden, in ieder geval tot op dat moment en tot aan de opstanding van Christus, gaan zij naar het dodenrijk. En als zij gelovigen zijn, gaan zij naar dat deel van het dodenrijk wat in de Bijbel en in de Joodse traditie wordt aangeduid als paradijs. En de Heer haakt daarop in en zegt, gij zult met mij in het paradijs zijn. En er is een andere term voor, gij zult met mij zijn in de schoot Abrahams. Dat is niet helemaal het koninkrijk, maar degene die in het paradijs, in dat paradijs althans gaan, of in de schoot Abrahams gaan, die zullen wel degelijk het koninkrijk binnengaan, al is dat dan ook pas op de jongste dag. Maar dat is net als Abraham zelf. En je ziet dus dat ook deze gelovige gezegend wordt met de gelovige Abraham. Nou, meer kan ik daar niet over zeggen, want dat is weer een heel ander onderwerp natuurlijk. En meer hoeven we daar niet aan op te hangen. Er zijn nog mensen die zetten een komma anders, maar dat is hetzelfde als een woord doorstrepen. Die zetten de komma, of de dubbele punt, in dit geval ergens anders. Die zeggen dat er staat, voorwaar ik zeg u heden, dubbele punt, of komma, gij zult met mij in het paradijs zijn. Maar dat is dus hetzelfde als het woord heden doorstrepen. Want als iemand praat, is het altijd heden. Want anders zou er moeten staan, ik zal u morgen zeggen. Of ik heb u gisteren gezegd. Maar als er staat, ik zeg u, dan hoeft het heden er niet meer bij. Dat is altijd heden. Dus de dubbele punt, of de komma, in sommige vertalingen, staat hier goed. Namelijk, voorwaar zeg ik u, heden, vandaag nog, zult gij met mij in het paradijs zijn. En men verandert dat gewoon omdat men dat niet gelooft en zegt, men gaat niet naar het paradijs als men sterft. Dat zal pas later zijn of iets dergelijks. En zo redt men zich daaruit. Maar dat is hetzelfde als een woord doorstrepen. En dat mag je natuurlijk nooit doen. Behalve als schuin gedrukt staat. Hè? Goed. Dat was Lucas 23 vers 43. En dan moeten we, wat de volgorde betreft, eigenlijk naar vers 49 van Lucas. Maar in plaats daarvan neem ik Marcus 15 vers 40 en 41. Waar staat, er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende. Onder welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine. En van Jozes en van Salome. Welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden. En vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. En deze vrouwen die de Heer hier volgen, zelfs via het kruis, zijn uiteraard een beeld van Israël. De vrouw die de Heer volgt en daarmee verlost wordt. Dat Maria Magdalena hierbij is, daar hoef ik eigenlijk niks over te zeggen. Die zullen we nog een paar keer tegenkomen. Die andere Maria, daarvan staat hij, dat ze is de Maria, de moeder van Jacobus. De kleine staat erbij, niet omdat die anders verward wordt met een andere Jacobus. Dan liepen er meer rond. En dan staat er bovendien, en van Jozes en van Salome. En dat is merkwaardig, want er had natuurlijk net zo goed kunnen staan, en van Jezus. Want Jacobus, Jozes en Salome en ook ene Simon waren broers en zuster van de Heer Jezus. Dit is gewoon dus Maria, de moeder des Heren. Maar omdat het hier om wat hogere dingen gaat, wordt Maria hier anders aangeduid. Niet meer als de moeder van de gekruisigde, omdat de gekruisigde hier eigenlijk niemand anders is dan Jehovah zelf. God zelf, die zijn leven geeft voor zijn schepping. En daarom wordt dat hele begrip opzij gezet en wordt het wel uitgelegd, maar dan anders via de andere kinderen van Jozef en Maria. En staat er Maria, de moeder van Jacobus en van Jozes en van Salome. Waarbij gezegd moet worden dat Jozes de Griekse vorm is van de Hebreeuwse naam Jozef. Zodat we hier prompt, ik was net even voor, maar prompt de naam Jozef tegenkomen. Want of de wettige vader van de Heer heette Jozef en zijn broer heette ook Jozef. En bovendien is het zo dat daarna de Heer ook begraven werd door ene Jozef. Nou, dat kan je toch niet missen. Dus drie keer en die vierde Jozef die krijgt u erbij cadeau. Hè? Die uit Genesis uiteraard. Want die Jozef heeft te maken met Het eerstgeboorterecht, Jozef was de man, en de stam ook, die het eerstgeboorterecht kreeg om de stammen van Israël. En vandaar dan ook dat de eerstgeborene hier, de Heer Jezus, de rechthebber op alle dingen waar je maar recht op kunt hebben, hier wordt aangeduid met de naam Jozef. Ik zei niet onder de naam Jozef, maar wel met de naam Jozef. Die naam Jozef komt namelijk steeds terug vanwege dat eerstgeboorterecht. Daarna komen wij in vers 33, waar staat: en als de zesde uren gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Dus er was 3 uur lang duisternis. Dat is ook vanzelfsprekend, mensen, want als het licht der wereld gekruist wordt, dan gaat de spijker door de lamp. Dan wordt het donker. En dat niet alleen, want dat geldt niet alleen voor deze tijd hier, die hier besproken wordt, maar het is tevens de aanduiding van onze tegenwoordige bedeling. Het is duister. Wandelt in het licht terwijl het licht bij jullie is, enzovoorts. En je zou eigenlijk gewoon doorlezen in Joël, of zo. Want er zouden tekenen zijn aan de hemel, en de zon zou verduisterd worden, de maan zou schijnen van die gemen, de sterren zouden van de hemel vallen. Wanneer? Eer dat de dag des Heren komt. En de dag des Heren is niks anders dan het koninkrijk. Zodat Petrus later op de Pinksterdag dezezelfde woorden uit Joël 2 voorlas en zei: wat is nu gebeurd? En dan zeggen wij: maar die tekenen zijn toch nog niet gebeurd? Jawel. De zon is verduisterd, de maan gaf verschijnsel niet. En Joël zegt, spreekt ook over een aardbeving, en die was ook al geweest. Die heb ik nog niet gelezen, maar die komt over een paar versen. Die was toen ook al. Dat betekent dat die profetie van Joël wel degelijk wordt toegepast op de dagen van de Heer Jezus. En Petrus zegt dan ook, dit is wat Joël gesproken heeft. En hij had daarin volkomen gelijk. Alleen wij leven wat verder en we hebben bovendien ook wat van Paulus erbij geleerd. Petrus zelf trouwens ook, heb ik begrepen. Van Petrus zelf heb ik dan begrepen. En wij leren dus dat dezezelfde profetieën ook in de toekomst toegepast zullen worden. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer de zon zal verduisterd worden en de maan haar schijnsel niet zal geven. Trouwens, de Heer had het zelf ook al voorgelezen in Matthäus 24. Drie dagen eerder. Goed. Dus dan moet ik maar weer verder. Dan staat er vervolgens in Matthäus en Marcus, maar ik neem Marcus, 15 vers 34, en ter negende uren, dat is rond 3 uur 's middags, en toen de duisternis voorbij was, wel, in de duisternis was er geen licht, en dus sprak de Heer ook niet. Het is heel eenvoudig, hè? En toen de duisternis weer voorbij was, dan staat er, en ter negende uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani, het welk is overgezet zijnde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zij genadig dat sommigen die dat deze uitspraak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, in verband brengen met de tijd van de duisternis en zeggen, de duisternis is de tijd waarin God, de Vader, Christus verlaten had. En dat is inconsequent, omdat juist deze uitspraak staat na de duisternis. Ter negende uur, staat er uitdrukkelijk bij in Matthäus en Marcus. Ter negende uur, dat is het tijdstip waarop de duisternis dus al voorbij is. Daar zegt de Heer, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat als er een tijd zou moeten worden aangegeven, dat moet niet hoor, maar als er een tijd zou moeten worden aangegeven waarin van die verlatenheid sprake was, dan strekt die zich zeker uit, ook op zijn minst, na die duisternis. Zodat die duisternis niet specifiek daarover spreekt. En ik zal u laten zien dat die duisternis daar ook helemaal niet over spreekt. Want men begrijpt om een of andere reden die uitspraak van de Heer Jezus niet. Van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit is namelijk een uitspraak niet die de Heer zomaar uit zijn duim zuigt. Maar het is een uitspraak die rechtstreeks komt uit Psalm 22. En die zoek ik dus wel even op. Diezelfde psalm dus, hè? En ik loop er een beetje doorheen, door psalm 22, van achter naar voren voor de gelegenheid. Want het eind van de psalm spreekt over, vers 29. Want het koninkrijk is des Heren. Dat is ook de dag des Heren enzovoorts, die komen zal. En het spreekt over de opstanding van Christus en de gebeurtenissen daarmee gepaardgaande. Maar daarvoor lezen wij bijvoorbeeld vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Wel, die schrift was dus vervuld. En daarvoor lezen wij vers 17. Want honden hebben mij omsingeld. Dat zijn uiteraard heidenen, honden. En een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Dat zijn dus inderdaad spijkers in verband met de kruisiging. We hebben de uitspraak... Even kijken... Ja, dat weet ik wel. Maar ik... Als nou iemand anders die haast krijgt. Leuk is dat, hè? Ja. We hebben de uitspraak in vers 8. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende... Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En dat werd rechtstreeks zo aangehaald door die schriftgeleerde hogepriesters, overpriesters, ouderlingen des volks enzovoorts in Matthäus 27, vers 43. Zie? Allemaal in verband met de kruisiging. En dan ga ik helemaal terug, dan krijg ik ook haast, naar vers 2. Waar staat als eerste vers eigenlijk van de psalm, na het opschrift althans. Het eerste vers is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wat dat betekent, staat erachter. Namelijk, verre zijnde van mijn verlossing, comma, de woorden mijns brullens. Mijn geschreeuwde woorden betekent dat. En in vers 3 staat het nog een keer. Mijn God, ik roep desdaags, want toen was het licht, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en toen was het donker. Tussen 6 en 9 dus, hè. En ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Kortom, die hele uitdrukking. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Is de bevestiging van de gedachte dat God verre is van zijn verlossing. Dat wil zeggen, God verlost hem niet. Maar als Jesaja 53 zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, zoals het gewoonlijk vertaald wordt, dan mag u toch aannemen dat God zelf daar getuige van is en daar dus ook bij aanwezig is. Of dacht u dat God dat niet zag daar? Het was immers Gods werk. Hij was in Christus de wereld met zich verzoenende. Als er dus staat dat God hem verlaten heeft, wilde niet zeggen dat God bij hem vandaan is en niet naar hem omkijkt of wat dan ook. Maar het wil zeggen dat God hem niet verlost. Dat staat er hier ook achter. Die verlatenheid wil zeggen, de Heer sprak, bad, in stilte kennelijk. Nou, hij schreeuwde zelfs in stilte, tot God, maar die antwoordde niet. Dat staat erbij. Verre zijnde van mijn verlossing. Waarom? Wel, die verlossing die zou wel komen, maar een paar dagen later pas, op de derde dag, namelijk bij de opstanding. Dat is anders. Die omstanders zeiden ook, dat God hem uithelpen. Het gebeurde niet, God was verre, maar hij was wel nabij en was daar wel bij. Natuurlijk wel. Precies zoals Abraham erbij was toen Isaac geofferd werd. Met andere woorden, het was God zelf die daar zijn zoon, eigenlijk zich, offerde. Natuurlijk was hij daar. Zie. Maar als de Heer deze uitspraak doet, komt hij regelrecht op Psalm 2, Psalm 22, sorry. En in die zin moet men dat dan ook verstaan. Het betekent dat hij op dat moment niet verlost werd. En de omstanders stelden dat ook vast. Die zeggen wel, God was dan altijd zo gezegd met hem. Hij kon anderen verlossen enzovoort, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Ja, dat kon ook. Maar hij deed het niet. En daar gaat het maar om. Ja, ja. Ja, inderdaad, ja. In vers 20 staat, maar gij, heren, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. En is dat gebeurd, is dan de vraag. Ja, uiteraard, lees de rest van de psalm maar. Want de Heer zou komen tot zijn hulp, maar uiteraard op zijn tijd. En dat is alles. Dat wil zeggen, wat men dan noemt de Godverlatenheid, is niks anders dan dat de hulp die uit de hemel zou moeten komen uitbleef. En dat in overeenstemming met Gods plan. Anders niet, want voor de rest was God bij hem. In andere zin was God uiteraard bij hem. Dat is vanzelfsprekende zaak. He? Ja, er zijn veel meer versen die... Ik zal maar weer zeggen, er zijn dus bandjes van deze psalm. He? Ja. Zo wees niet verre van mij, vers 12. Want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Nou, daar heeft ze het mee gezegd. Als God hem verlaten heeft, betekent dat dat de helper er niet is. Dat wil zeggen, hij is er wel, maar hij helpt niet. Hij is er niet als helper. En hij redt hem niet uit. De uitredding zou pas komen later. Hij liet hem namelijk eerst sterven, opdat hij hem daarna zou opwekken. Waar hebben wij dat mee gehoord? Het dochtertje van Jairus. En wat dacht hij van Lazarus? Men zegt tegen hem, als hij maar hier geweest was, zou hij niet gestorven zijn. En de Heer zegt, wat ben ik blij dat ik er niet geweest ben. Dat zei hij. Lees het maar eens na, Johannes, wat is het, 11? He? Want nu kan ik hem opwekken uit de dood. Anders was het alleen een genezing. En nu is het een opwekking uit de dood. En zo is het met dit. Het is precies zo. Het een is een beeld van het ander. Lazarus is immers een type van de Heer Jezus. He? Die verlossing kwam niet aan het kruis. Maar pas later. En het resultaat is dat we niet een koninkrijk ontvangen in deze oude wereld. Onder de heerschappij van iemand die van het kruis gehaald is. He? Maar we krijgen een koninkrijk in de nieuwe wereld onder de heerschappij van iemand die uit de dood is opgestaan en die dus een nieuwe schepping is. Dat is het verschil. Waarom hebt gij mij verlaten? Wel opdat een nieuwe schepping tot stand zou komen. Dat is het antwoord. Het is immers een vraag. Nou, dit is het antwoord. En meer niet. Want voor de rest is het zo dat een gelovige door God nooit verlaten wordt. En je kan toch niet zeggen dat de Heer geen gelovige was. Integendeel, juist omdat hij geloofde, werd hij gekruist. En God is altijd met de gelovigen. Op bergen en in dalen, ook op Golgotha dus. Overal is God bij David. Want David dichtte dit in het psalm en dus geldt het ook voor de zoon van David. Enzovoorts, enzovoorts. Nou, ik moet nodig verder. Waar waren wij? Bij vers 35 van Marcus 15... waar dan staat, en sommigen van die daarbij stonden, die hoorden het niet en zeiden, zie, hij roept Elia. Die zou inderdaad komen, maar veel later. En dan volgt eigenlijk Johannes 19, vers 28. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. En nou zie ik ineens dat ik wat vergeten heb, want voordat de duisternis genoemd werd in Matthäus, Marcus en Lucas moesten we naar Johannes 19, vers 26 en 27. Dat heb ik abusievelijk overgeslagen. Dus voordat die duisternis begint, staat er in vers 26 van Johannes 19. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipelen die hij lief had, daarbij staande, zeiden tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie, of zoon, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis en... Wel, de letterlijke betekenis daarvan is natuurlijk eenvoudig. En de overdrachtelijke betekenis is eigenlijk ook net zo eenvoudig. Want de moeder is uiteraard gewoon Israël. Maar dan het oude Israël onder de wet. Een gelovig Israël onder de wet overigens. Waaruit de Messias werd geboren. En in dit geval wordt daar Johannes uitgeboren. Maar ik heb u al gezegd, Johannes is een type van de gemeente. Want de gemeente is geboren uit Israël. En de zaligheid is uit de Joden. En zo. Nou, moeilijker is het niet. Hè? Maria, type van Mirjam eigenlijk. Type van Israël en Johannes, een beeld van de gemeente. Zodat hier overdrachtelijk verwezen wordt naar de geboorte, als het ware, van de gemeente. En dan staat er, van die uur aan nam haar de discipel in zijn huis. Zodat Maria daarna woonde bij Johannes. En zo is het ook precies, want de gelovig Israël van onder de wet uit het oude verbond maakt nu deel uit van de bedeling der verborgenheid, oftewel maakt deel uit van de gemeente. Want waar zijn die gelovige Israëlieten dan? Wel, maken deel uit van de gemeente nu en hebben een hemelse bestemming enzovoorts. Het is heel eenvoudig. Nou, eens even kijken, waar waren we toen? Oh ja, in vers 28 kwamen we dan terecht van Johannes 19. Hierna Jezus wetende... Dat wil zeggen, tussen vers 27 en 28 in Johannes 19 was die drieuurige duisternis. Hè? En dan in vers 28 staat, hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Maar daarmee werd ook de schrift vervuld, want gelijksoortige uitspraak staat ook in Psalm 22 en wel in vers 16. waarna er hier staat, daar stond dan een vat vol edix, dat is zure wijn. En zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. En die nam hij inderdaad. En dit staat bovendien ook in Psalm 69, vers 21. Ze hebben mij hyssop, of ze hebben mij edik te drinken gegeven. De Heer drinkt dit wel. Het is een merkwaardig mengsel. Wijn, maar dan zure wijn, azijn. Het hangt er een beetje tussendoor. Want azijn is ook zure wijn. En vinaigre is dat in het Frans, min of meer. In de noordelijke uitspraak. Maar ze vulden de spons met edik en omlegden ze met hyssop. Terwijl hyssop in de Bijbel ook nog wel eens voorkomt als beeld van de opstanding. Het blauwe bloemetje. Struik met blauwe bloemen, die groeit uit de rots. En die gebruikt werd om het bloed te sprenkelen op de deurposten bij het Pascha. Hyssop dus als beeld van de opstanding. Het is een merkwaardig mengsel, want wijn is leven. Hyssop staat voor opstanding, maar het is zuur, dus iets vermengd. En dat is precies de situatie in deze tegenwoordige bedeling. Waarin het nieuwe leven, de vervulling van de belofte aan Abraham, kortom de vrucht van de wijnstok, toch wel enigszins zuur is. Het is wel wijn, maar nou ja, aan de andere kant hebben we te maken wel degelijk met deze oude schepping. En het werd niet als iets smakelijks beschouwd. Maar er was niet anders. En dat is in deze bedeling ook inderdaad zo het geval. Waarna de uitspraak volgt, volgens Matthäus, Marcus en Lucas, dat zij zeggen, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. Of hij had om Elia geroepen. En houd nu stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. Maar de Heer reageert in vers 30 van Johannes 19 en zegt, toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. En zei, het is volbracht. En zelfs dat staat, meen ik, in Psalm 22, was het niet zo? Even kijken, linksboven aan de bladzijde. Ja, inderdaad, er eindigt de psalm mee. Daar is vertaald met, omdat hij het gedaan heeft. Maar het zou eigenlijk ook vertaald kunnen worden, of moeten worden, met, omdat hij het volbracht heeft. Dus dat is meteen dan ook het einde van die psalm over de kruisiging, Psalm 22. Het is volbracht en het hoofdbuigende gaf de geest. Al moet gezegd worden dat inmiddels ook in vers 46 van Lucas 23 onder andere staat. Nee, daar alleen staat. Jezus roepende met grote stem zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus eerst, hoogstwaarschijnlijk althans, het is volbracht. En dan, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daar kun je moeilijk over doen, maar geest is heel gemakkelijk. Geest staat gewoon voor het onvergankelijke aspect van de mens. In ieder geval is het zo dat de Heer zijn geest als gelovige, niet zijn lichaam, maar zijn geest, dus gaf in de handen van zijn vader, die er dan ook inderdaad wat mee deed. Want wat deed hij ermee? Hij wekte hem op uit de dood. Daar liet hij het op aankomen. Want om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, om de opstanding en verheerlijking dus, heeft hij de schande verdragen, of het kruis verdragen, de schande veracht, enzovoort. En dus op het moment dat hij stierf, dus alles achter zich liet, zei hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, zo van, ik wacht nou op de opstanding. En daar zijn zoveel schriftplaatsen voor in het Oude Testament, dat je niet eens kan aanhalen. Want zo ongeveer alle psalmen spreken er op zijn minst één keer wel over. Nou, laat ik dan zo zeggen, staat minstens 150 keer in de psalmen. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. Ik lag gekneld in banden van de dood. Het zijn niet onze woorden, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus. Uit de buik des grafs riep ik tot u, enzovoorts. Al die psalmen spreken over het lijden van de Christus. En hij werd uiteraard voort. Maar het is hetzelfde als in uw handen beveel ik mijn geest. Eigenlijk is het een gebed wat indirect, maar het is een gebed om de opstanding. En dan staat er, en dan ga ik naar Matthäus, dat moet ik wel. Matthäus 27 vers 51. Daar staat alleen in vers 50, hij riep met grote stem. Er staat niet bij wat hij riep, want dat staat alleen in Lucas. Hij riep met grote stem Hij gaf de geest. En dan vers 51. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven naar beneden. En het voorhangsel des tempels, dat is de afscherming, de ingang dus eigenlijk, de deur, van het heilige der heiligen. En we hebben bijna een week geleden gezien dat dat heilige der heiligen de plaats is waar de Ark des Verbonds staat, waar de troon van God staat. Kortom, deze doorgang is alleen bestemd voor de hoge priester die ingaat, niet zonder bloed, en dus met zijn eigen bloed in het heiligdom om daar verzoening te doen voor de zonde des volks. En hier scheurt ineens het voorhangsel, en u weet wat dat betekent. Hij gaat dus open, maar wel definitief, hij gaat niet meer dicht. Nou ja, ze hebben het ding natuurlijk weer aan elkaar laten naaien of zoiets. Maar het scheuren van boven naar beneden wil zeggen, in eerste plaats, God opent het en niemand sluit. Oftewel, God opent het en het is voor altijd. En wij zingen dat soms ook. Nou ja, wij zingen dat soms. Waar staat, de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. En inderdaad, zo is het. En bovendien staat het in Hebreeën 10. Dus laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees, door zijn lichaam dus eigenlijk. En toegaan tot uiteraard de troon der genade. Die weg heeft hij opengemaakt en die gaat nooit meer dicht. Het hoeft ook niet, want het blijft altijd, eigenlijk blijft het altijd grote verzoendag. Een eeuwigheidssituatie, Christus gezeten op de troon. Gij zijt priester en koning tot in eeuwigheid. En is binnengegaan in het heiligdom. Hij zit op de troon, de mercy seat, op het verzoendeksel, de troon der genade. En die positie houdt hij altijd. En aangezien hij hoge priester is en daarom het volk vertegenwoordigt, is het hele volk daar dus eigenlijk op die plek ook welkom. En aangezien hij er altijd blijft, is het volk daar dus ook altijd welkom. En dus hoeft het ding niet meer dicht. Dat is in het kort de verklaring dan van het voorhangsel van wit linnen. Dat is een voorhangsel van wit linnen met beduurwerk van hemelsblauw, purper en scharlaken. Alle drie de kleuren. Niet alleen maar scharlaken, purper, maar ook blauw, kleur van de hemel uiteraard. Daar zal ik het verder niet over hebben. Dat betekent gewoon dat hiermee het nieuwe verbond is aangebroken. In Hebreeën staat bijvoorbeeld dat het heilige een beeld is van het oude verbond. En dat het heilige der heilige, dus achter het voorhangsel, een beeld is van het nieuwe verbond. En als het voorhangsel scheurt, wil dat zeggen dat de weg naar het nieuwe verbond vrijgemaakt is. Ik citeer dus, dat zijn woorden die daar zo staan. En dat definitief. Eigenlijk is het zo dat dat het heilige nu getrokken wordt bij het heilige der heiligen. Het wordt nou één geheel. Dat is getrokken bij het heilige der heiligen. Het oude verbond vindt zijn vervulling in het nieuwe. Het heilige is pas voltooid als het heilige der heiligen geopend wordt, waardoor de heilige dingen gevoegd worden bij de Ark des Verbonds. Degene die op de troon zit. Dat is één ding. Het andere ding is dat er in hetzelfde vers staat, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Want er zou een aardbeving zijn bij het aanbreken van de dag des Heren. En de zouden zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Kortom, dit is een teken van het aanbreken van het koninkrijk, de dag des Heren. Want het koninkrijk van Christus, al moet gezegd worden dat achteraf geleerd wordt dat het nog het verborgen koninkrijk is. Want bij de openbaring van het koninkrijk zullen deze dingen ook gebeuren, maar dat is pas aan het einde van de 70ste week van Daniel. En de graven werden geopend. Wel, bij die andere vervulling in de toekomst zal zelfs de olijfberg scheuren immers. En er wordt ook een graf geopend, heel Jeruzalem wordt namelijk geopend en men gaat door de gescheurde olijfberg uit. Nou, hier staat, de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, let wel, lichamen der heiligen, dat wil zeggen lichamen der gelovigen, die ontslapen waren, werden opgewekt en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Ik zal proberen dat heel vlug te verklaren. Het is ook makkelijk. Zij zijn opgestaan voor de opstanding van Christus. Dat punt 1. En zij zijn dus opgestaan in hun oude lichaam, net als Lazarus en de jongeling te naaien enzovoorts. En zij zijn na de opstanding van Christus ook inderdaad verschenen. Dat wil zeggen, men heeft hen gezien. Betekent ook dat dezezelfde lui in ieder geval lang genoeg geleefd hebben om getuigen geweest te zijn ook van de opstanding van Christus. Dat betekent dat zij werden opgewekt nog in de dagen eigenlijk van het oude verbond. Ik zei het dan ook helemaal op de grens. Maar daarna geleefd hebben in de eerste dagen, of misschien tientallen jaren, maar in ieder geval dagen van het nieuwe verbond. En zij waren gelovigen, heiligen. En dat is ongetwijfeld gebeurd vanwege de consequentie daarvan. En de consequentie is dat als zij gestorven zouden zijn en blijven voor de opstanding van Christus, dan behoren zij tot de zogenaamde oudtestamentische heiligen en zullen zij opgewekt worden op de jongste dag. En dan het koninkrijk, nee, de nieuwe schepping moet ik zeggen, binnengaan. Dat is het koninkrijk natuurlijk ook, maar het is een nieuwe schepping. Terwijl zij nu nog geleefd hebben na de opstanding van Christus. En dus niet op, en weer gestorven zijn. Maar nu niet opgewekt worden op de jongste dag. Maar deel hebben aan de opname van de gemeente. Het verschil is uiteindelijk dat zij een eeuwigheidspositie hebben. Niet op de aarde, maar in de hemel. En waarom gebeurt zoiets? Wel, omdat hen ongetwijfeld gepredikt is dat als ze zouden geloven in de Heer Jezus Christus, zouden ze hem volgen in de wedergeboorte en het koninkrijk binnengaan. En ze zijn weliswaar gestorven voor die tijd, maar dus worden ze opgewekt en zijn dus inderdaad het weliswaar verborgen koninkrijk binnengegaan. En maken nu deel uit van de gemeente. En daarom is dat ongetwijfeld gebeurd. En zo'nzelfde gebeurtenis vindt eveneens plaats bij de overgang van de zesde naar de zevende bedeling. Zij die in de zesde, meestal als martelaren, omkomen als gelovigen, zullen desondanks bij de aanvang van de duizend jaren opgewekt worden om het geopenbaarde koninkrijk hier op aarde binnen te gaan. Want dat is wat ze verwacht hebben, dat is wat ze geloofd hebben, dat is wat ze gepredikt hebben. En hun dood doet daar niks aan af. En dus worden zij opgewekt zoals het ook staat in Openbaring 19. Of is het 20, dat weet ik nooit uit het hoofd. Nou, dat is het dan. En moeilijker is dit dus helemaal niet. Betekent, hè? Ja. Ze waren al gestorven voordat de Heer stierf. Kennelijk tijdens zijn omwandeling. Ongetwijfeld, anders wordt het een beetje rare zaak natuurlijk. Ja. Nee, en let ook op dat er uitdrukkelijk bij staat dat ze verschenen zijn na de opstanding van Christus zijn zij aan velen verschenen. En dat betekent dus dat er nadruk op gelegd wordt dat ze dus geleefd hebben na de opstanding van Christus. En dus als gelovigen deel hebben aan de gemeentelijke waarheden. En dat is de essentie van het verhaal. En zo zie je maar, als je bedelingen niet kent, dan kom je dus nergens meer uit. Hè?
Hij staat in de tekst gewoond, die heeft de macht bereiden om kinderen
God te worden. Daar houdt het verband mee. In elk geval, dat is Johannes 1, waar dat staat dat de wereld heeft hem niet gekend, de zijnen hebben hem niet aangenomen enzovoorts. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. En dat betekent uiteraard gezien vanuit de situatie voor zijn opstanding. En hij heeft hem dus macht, kracht, autoriteit gegeven om kinderen gods te worden door en dus na zijn opstanding. En dus met deze lui ook inderdaad gebeurd. Misschien waren het zelfs wel gelovigen die tot behoud zijn gekomen door de prediking van Johannes de Doper of zo. Maar in ieder geval in die dagen waarin het koninkrijk gepredikt werd. En het kwam, het koninkrijk, of althans het koninkrijk werd opgericht door de opstanding van Christus. En toen gingen zij dus binnen omdat ze toen inderdaad als gelovigen leefden. En daartoe werden ze eerst dus weer even opgewekt. Zo zit dat. En precies hetzelfde is waar in de zesde bedeling. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Nou, dat wordt vanavond dus nog sneller dan vanmorgen. Zo zijn we er altijd gewend als we aan het eind komen. Maar misschien komt hij dan nog eens terug om het vervolg ook eens uitgebreider te horen.